Geliefde gemeente, ik weet zelf niet hoe dat is. En velen van u weten het ook niet. Een enkeling, en misschien dat er wel verschillenden van ons zijn, die er naast gezeten hebben als partner, als man of vrouw, in zo'n gesprek met een dokter ergens in een kamertje in het ziekenhuis, en dat er dan tegen een persoon gezegd wordt: meneer, mevrouw, alle uitslagen zijn binnen, we hebben het bekeken, maar wij kunnen niets meer voor u doen. Zoals ze dan vroeger zeiden, dat je werd opgegeven. Of zoals het tegenwoordig vaak gezegd wordt, dat je bent uitbehandeld. Wij weten niet wat dat is, maar dat de grond onder de voeten van een mens moet wegzinken, en dat dan ineens heel persoonlijk die woorden op je af kunnen komen die in der tijd tot Hizkia werden uitgesproken. Bereid uw huis, want gij zult sterven en niet leven. Nou, velen van onze gemeente hebben dat nog nooit meegemaakt. Maar misschien is het toch zo dat er vanmorgen in de kerk zijn die het wel herkennen. Maar dan niet omdat een dokter dat ooit tegen ze heeft gezegd, maar dan op geestelijke wijze. Je hebt vroeger wel eens tijden gehad dat je heel optimistisch was. Je hebt tijden gekend dat er nog van alles te doen was, als het ging om je verhouding tot God. Je zag nog allerlei mogelijkheden. Je had allerlei plannen, allerlei goede voornemens. Maar hoe verder je in het leven bent gekomen, en hoe beter je jezelf hebt leren kennen, en hoe vaker je met jezelf bent omgevallen, hoe meer die hoop is verdwenen. Misschien wel helemaal weg is, geestelijk hopeloos, uitbehandeld, opgegeven. Ja, je komt nog wel in de kerk. Je zet de kerktelefoon 's morgens nog wel aan. Eigenlijk zonder hoop dat er ooit nog wat aan je situatie zou kunnen veranderen. Op een moment worden we in Marcus 5 voorgesteld aan een vrouw die dan wel wat weg heeft van deze situatie. Maar hoop ik, als wij haar vanmorgen ontmoeten, dat de prediking zo door de Heilige Geest gebruikt wordt, dat zulke hopeloze gevallen gaan doen wat zij deed. Tot Jezus uitgaan. En dat u dan mag krijgen, ach, dat we allemaal voor het eerst of opnieuw mogen krijgen wat zij kreeg. Volkomen genezing en behoudenis. Gemeente, we gaan de tweede preek samen beluisteren over de toeleidende weg. En we schrijven als thema boven deze preek: de laatste strohalm van een uitbehandelde vrouw. Drie gedachten: wat ze had, wat ze deed en wat ze kreeg. De laatste strohalm van een uitbehandelde vrouw. Wat ze had, wat ze deed en wat ze kreeg. Nou, we hebben maar een klein gedeelte gelezen uit het Marcus-evangelie natuurlijk. Ook niet het hele vijfde hoofdstuk. Maar als we dat gedaan hadden, dan hadden we gezien dat het eigenlijk in Marcus 5 niet gaat over deze vrouw. Het ging eigenlijk over iemand anders. En de kinderen die dit verhaal natuurlijk van de zondagsschool kennen, die weten wel, er zijn twee geschiedenissen die heel veel met elkaar te maken hebben, want het ene onderbreekt het andere. Het ging eerst over Jairus met die dochter van 12 jaar... die zo ernstig ziek is dat ze straks hem komen melden dat het kind is overleden. En dan gaat Jezus haar straks opwekken. Maar midden in die geschiedenis valt ineens deze over iemand die ook een dochter wordt genoemd aan het eind van onze schriftlezing. En die ook iets heeft met het getal 12. Ze is geen 12, ze moet veel ouder geweest zijn. Maar ze is al wel 12 jaren ziek. Nou ga ik verder niet zo op die Jairus in. Maar u kunt zich wel voorstellen dat hoe verder we in onze tekst komen, hoe zenuwachtiger die man is geworden en hoe meer hij het gevoel heeft dat dit er wel heel vervelend op onthoud is, terwijl ze bezig waren om naar zijn huis te lopen met Jezus. Maar dat is dan zomaar even een terloopse les van morgen. Datgene wat wij op onthoud noemen, wat voor ons gevoel tegenwerkt, wat misschien wel een omweg is in het leven, is voor de Heere vaak een gelegenheid om wat goeds uit te werken. Zult u het niet vergeten, u die met vragen zit over uw levensweg, u die zit te wachten op een doorbraak, u die denkt, ik zit nou in een periode, dat kan alleen maar narigheid opleveren en dat is alleen maar achteruitgang. Wat wij op onthoud noemen, is Gods tijd om te werken. En dan zullen we het vanmorgen dus hebben over de toeleidende weg. En daar hebben we dan in dit geval weer een voorbeeld van hoe iemand bij Jezus terecht kwam. We zeiden vorige week al, die toeleidende wegen tot de Heere Jezus, die kunnen nogal verschillend zijn. Nou, leg deze vrouw, die we nu vanmorgen voor ons hebben, eens even naast die van vorige week zondag. Weet je het nog, kinderen? In die doopdienst, wie was dat ook weer? De Canaanese vrouw. Nou, je kan zo een paar verschillen opnoemen tussen haar en tussen deze. De Canaanese vrouw kwam eigenlijk niet voor zichzelf bij Jezus, maar voor een ander, voor haar dochter. Deze vrouw komt voor zichzelf, heeft zelf een probleem. De Canaanese vrouw werd door de nood gedreven vrijmoedig. En terwijl ze de ene na de andere teleurstelling te verwerken kreeg, was ze aanhoudend en ze schaamde zich niet om in het openbaar de Heere aan te roepen. Zonen Davids, ontferm u over mij. Maar terwijl zij zo vrijmoedig tot Jezus komt, komt deze vanmorgen zo heel schuchter, stiekem, onopvallend. De Canaanese vrouw kwam trouwens met een geestelijk probleem bij hem. Want dat hebben we gezien, die bezetenheid van dat dochtertje, dat was niet zomaar een gewone ziekte, daarin was de directe invloed van de duivel merkbaar. En deze vrouw vanmorgen komt met een lichamelijke kwaal. Ze heeft al 12 jaren, staat er in vers 25, de vloed des bloeds gehad. Maar of dat nou alleen maar een lichamelijk probleem geweest is, dat valt nog te bezien. Laten we daar eerst eens even op letten, want dat zouden we toch in de eerste plaats doen. Wat ze had. Nou, het is dus wel een ziekte, dat kunnen we niet ontkennen. De vloed des bloeds. Niet één keer in de zoveel weken. Permanent. Voortdurend, een ziekelijke afwijking. En iets wat het leven van deze vrouw totaal bedorven moet hebben. Persoonlijk. Als ik alleen al denk aan het gevolg van al dat bloed dat ze kwijtraakt. Dat levert dan toch wat wij noemen bloedarmoede op. En mensen die dat wel eens gehad hebben, die weten het. Dan voel je je slap, je voelt je moe, lusteloos. Dat heeft haar leven overschaduwd, ze voelt zich vies. Is deze vrouw getrouwd geweest? Als dat zo is, dan heeft het ook de gewone omgang met haar echtgenoot belemmerd. En het heeft ook de kinderzegen ongetwijfeld in de weg gestaan. En als je nog verder om haar heen gaat kijken, wat moet dat voor die vrouw geweest zijn? Onder de omstandigheden van 2000 jaar geleden. Waarbij ze de neiging gehad moet hebben om zich dan maar te verbergen, terug te trekken van de mensen. Isolement, zoals dat wel eens vaker kan dreigen bij mensen met een chronische kwaal. Als de mensen je al niet vergeten, dan heb je de neiging om jezelf op te sluiten in je verdriet. Ja, en Niet alleen is er dus sprake van een lichamelijk en een sociaal probleem, maar ik durf te zeggen dat deze vrouw ook een geestelijk probleem heeft gehad. Als ik de boeken van het Oude Testament er even bij betrek, denk aan een van de boeken van Mozes, Leviticus. In Leviticus 15 wordt het geval van deze vrouw namelijk besproken. Dan gaat het over een abnormale toestand van, zoals het hier staat, de vloed des bloeds. En dat maakt, zegt Leviticus 15, een vrouw onrein. En dat is een woord, u weet dat, dat niet alleen maar betekent je bent vies, nee, je bent lichamelijk en geestelijk ongeschikt om deel te nemen aan de eredienst. Iemand die er zo aan toe is, is niet welkom in de tempel van God. Iemand die er zo aan toe is, zegt Leviticus, die moet een paar offers brengen. Mocht het zo zijn dat de ziekte weer voorbij is, en om zich dan te reinigen, cultisch reinigen, dan moeten er offers gebracht worden. Onder andere, let u daarop, onder andere een zondoffer. Dat betekent dat op een of andere manier, ik weet niet precies hoe, maar dat de Bijbel dus een verband lijkt te leggen tussen dit soort kwalen en zonde. En dat er meer aan de hand is dan alleen maar een medisch probleem, en waar ze dan een pilletje voor zou kunnen krijgen, of een drankje, of een behandeling, dat hoort u ook aan de manier waarop die vrouw straks tegen de Heer Jezus gaat praten en de Heer Jezus tegen die vrouw gaat praten. En wat ze trouwens eerst al bij zichzelf zegt, vers 28, dat zegt ze nog in stilte, als ze nog op weg is om de Heer Jezus aan te raken. Waarom gaat ze dat doen? Ze zegt bij zichzelf, als ik hem maar zijn klederen mag aanraken, zal ik gezond worden. Maar er staat in de grondtekst een woord dat eigenlijk dieper is dan gezond worden. Daar staat in feite hetzelfde woord als wat in vers 34 door de Heere Jezus wordt gezegd. Behouden worden. En dat hoort iedereen vanmorgen wel. Als iemand zo tot Christus komt en als Christus iemand zo straks weer het leven instuurt, is er meer gebeurd dan een medische behandeling. Dan heeft hij zo iemand meer gegeven en zo iemand had ook meer nodig dan een pilletje. Hij heeft zijn genade aan haar betoond. Dus ze is niet alleen maar voor een gewone genezing tot hem gekomen. En ik wilde als toepassing daar maar meteen weer bij zeggen, gemeente, wij mogen ook niet alleen maar met onze lichamelijke ziekten tot hem komen. Dat mag ook. En daarom dragen we onze zieken iedere week op. Of ze nou in het ziekenhuis liggen of ernstig thuis ziek zijn. Als nodig is, noemen we namen. Mensen die van alles mankeren, maar we bidden dan ook niet alleen maar, Heere, wilt u de artsen helpen en wilt u de medicijnen zegenen en wilt u tijdelijke dingen geven. We bidden toch altijd, gemeente, en bidt u dat voor uzelf ook, Heere, naar lichaam en ziel vergeten we onze ziel niet. Maar we moeten wel een keer weg hier, en hoe zullen we dan afreizen. Intussen is er toch wel genoeg herkenbaars voor ons allemaal als we deze vrouw zien met het probleem wat ze heeft. Maar ik heb daar wel even mee gezeten van de week, gemeente, eerlijk gezegd. Ik had van tevoren al wel bedacht hoe dat eerste punt ging eindigen. Dat je zegt, ja, die vrouw die heeft een heel aantal kenmerken die je op alle mensen in de kerk kunt toepassen. En ik ga dat ook wel doen. Maar ik dacht, toen ik er eenmaal aan toe was in het schrijven van de preek, ik dacht, wat is dat eigenlijk riskant. om dan die vrouw te zien en om dat dan vervolgens proberen op ons allemaal toe te passen. Want aan de ene kant zou het dan kunnen zijn dat er hier mensen in de kerkbank in stilte gaan steigeren. Die zeggen, dominee, dat zal nou toch niet waar wezen. Dat die bloedvloeiende vrouw, die vrouw met dat grote probleem, en ze is op allerlei manieren onrein, en ze is bovendien helemaal niet te behandelen. Het is een zeer ernstige kwaal en daarmee staat ze niet alleen buiten de gemeenschap, want ze trekt zich terug in een isolement, maar ze staat ook buiten de geestelijke gemeenschap. Ze is niet welkom in de tempel van God. Dat zal toch niet waar wezen dat u zegt, dominee, dat dat van ons allemaal geldt. Ja, dat zegt de dominee wel. Maar daar moet je voor ingewonnen worden. Dat moet nou een ander dan de dominee ons leren, gemeente. Hoe waar dat is, dat ik in Marcus 5 sta. En als de Heilige Geest ons dat niet leert, gemeente, dan is ook een ander gevaar niet denkbeeldig, dat u te makkelijk zegt, ja, dat is waar, hier sta ik. Moet ook niet te makkelijk zeggen. Want daarmee zeg je dus nogal wat. Onrein. Wat is dat? Onrein. Erbuiten gezet worden. Daar hebben we vorige week ook iets van gehoord. Maar wat is dat? Erbuiten gezet te worden. Zondaar te zijn. Dat moet nogal wat betekenen, gemeente. Als we ook zien wat dat beeld van de zonde, zoals we het in onze tekst ontmoeten, wat dat allemaal voor gevolgen heeft. Hebben we dat ooit overdacht? Hebben we dat ooit doorzien? Heb je dat ooit overzien? Wat dat nou betekent? Dat je zondaar bent. Wat dat allemaal voor gevolgen heeft. Voor dit leven en voor de toekomst. Niet te makkelijk zeggen, het is waar, ik ben een zondaar. Want het is heel, heel erg, kinderen, dat je er zo geestelijk aan toe bent, zoals die vrouw hier lichamelijk is geweest. Heel erg. Dat moet een mens brengen tot een dringende vraag. En dat is nou het werk van de Heilige Geest. Als je ziet hoe groot je nood is, die vraag waar ook die vrouw mee is komen te zitten. Is er nog een middel om er wat aan te doen? Dat vragen mensen ook aan de dokter in zo'n slecht nieuwsgesprek. Dokter, is het echt waar? Is er echt niks meer aan te doen? Kan u geen behandeling meer verzinnen, dokter? Heeft u daaraan gedacht? Heeft u dat misschien nog achter de hand? Een mens met nood. Maar eerlijk gezegd, ben ik de enige die dat opmerkt. Ik kom tegenwoordig niet zoveel mensen echt met nood tegen. Mag ik dat zeggen, gemeente? Ik kom te weinig onbekeerden met nood tegen. Ik kom trouwens ook erg weinig bekeerden tegen. Die uit zichzelf beginnen over hun nood. Dat wil ik vanmorgen ook nadrukkelijk zeggen. En neemt u dat mee, als uw leven veranderd is door de Heere Jezus. Heeft u het voor uzelf ervaren en kan u er iets van zeggen? Uit welke nood en dood hij u verlost heeft. Dat hoort er ook bij. Om hem groot te maken. Waarom maak je hem groot? Vanwege de nood waar die je uit getrokken heeft. Beseffen we kortom, gemeente, hoe ernstig de zonde is. Wat het met ons leven doet. Wat het tegenover God met ons uitwerkt. We hebben nog een notie van wat een Puritein ooit heeft gezegd over de zonde. Toen die het noemde de evil of evils. Het kwaad aller kwaden. Dat ik tegen God in opstand ben gekomen. En daarom ben ik vreemdeling geworden van God. En onrein geworden voor God. Het kan zo heilzaam zijn, gemeente, om daar dieper en dieper in door te dringen. Het zou voor de onbekeerden een prikkel zijn tot bekering. En het zou voor de bekeerden een extra prikkel tot heiligmaking zijn. Nou, het valt niet te ontkennen dat wij in deze vrouw in Marcus 5 iemand met nood voor ons hebben. En je mag ook zeggen dat ze in zekere zin heeft geleerd wat Psalm 146 aan het begin van de dienst heeft gezegd. Hij die door de nood gedreven wordt. Iemand komt in beweging omdat er een probleem is. Maar ja, waar komt die vrouw met die nood terecht, gemeente? Dat drijven, waar drijft haar dat heen? Helaas, niet meteen naar het juiste adres. Vers 26 vertelt ons dat van de achtergrond van deze vrouw. Ze heeft inmiddels al een heel medisch traject achter de rug. Alle dokters in Capernaum en omstreken heeft ze allemaal gezien. Ze is eerst patiënt bij dokter A geworden en toen bij dokter B. En toen was er een buurvrouw die raadde haar dokter C, drie dorpen verderop aan. En die specialist, die kon wat niemand kon. En ze is ze allemaal afgelopen. En het is allemaal op niks uitgelopen. En dokter Lucas, die ook een versie van deze geschiedenis heeft, die laat in Lucas 8 doorschemeren dat dat van tevoren eigenlijk al wel vastgestaan heeft. Die vrouw had zo'n ernstige kwaal, niemand had er ook kunnen helpen van deze ziekte. Maar ja, ze heeft het toch maar geprobeerd. Hoe zegt het boek Job het ook alweer? Huid voor huid en al wat iemand heeft zal die geven voor zijn leven. Nou, al wat iemand heeft, dat is ook letterlijk zo gegaan. Alles wat ze had, heeft ze daaraan ten koste gelegd. De doktersrekeningen waren bijna niet te betalen. De laatste spaarcenten zijn erin gaan zitten. En toen uiteindelijk de laatste dokter zei, mevrouw, nou weet ik het ook niet meer. Toen was niet alleen de portemonnee leeg. Maar toen was ze er nog erger aan toe dan voor al die behandelingen. Staat er ook bij. Vers 26. Met wie het veel eer erger was geworden. En dan uiteindelijk uitbehandeld. We kunnen niks meer voor u doen. Als ik dat nou weer eens even leg, gemeente, naast het leven van die mensen die ik in de inleiding van de preek noemde. Mensen die geestelijk uitbehandeld zijn, die hier wel zitten, maar eigenlijk geen hoop meer hebben dat er nog wat aan hen te doen is. Ik vermoed dat u net zoiets achter de rug heeft als die vrouw. Mens is niet van de een op de andere dag uitbehandeld. Daar zit een heel verhaal aan vast. Het trof mij wat Matthew Henry daarvan zegt in zijn verklaring. Henry zegt, weet je wat er nou meestal aan de hand is met zondaren? Gewoonlijk zal men zich niet tot Christus wenden voor alle andere helpers te vergeefs geprobeerd zijn en men ontdekt heeft dat zij nietige medicijnmeesters zijn. Dat is gewoonlijk zo, zegt Matthew Henry. Spurgeon doet er nog een schepje bovenop als hij zegt, mensen hebben altijd de neiging, voordat ze naar de juiste gaan, voordat ze tot Christus vluchten, om eerst alle andere dokters en kwakzalvers te proberen. Spurgeon noemt daar ook voorbeelden van. Hij zegt, er zijn zoveel mensen die hebben het in de loop van hun leven geprobeerd bij dokter Ceremonie. Kent u die dokter? Door het vervullen van allerlei kerkelijke en godsdienstige plichten proberen of je je beter gaat voelen. Dokter Beschaafdheid is er ook zo een, zegt Spurgeon. Proberen je leven wat netter te maken, niets je beter te leven of je je zo beter gaat voelen. Dokter Zelfkastijding, misschien moet ik mezelf pijnigen, letterlijk of figuurlijk, mezelf tekort doen. Met dingen onthouden in de hoop dat ik beter word. Of dokter Gevoel. Laat ik bij mijn gevoel te raden gaan. En proberen om via mijn gevoel een beter mens te worden. En dan zegt Spurgeon erbij, gemeente. En op de bodem van haar beurs vond ze de wijsheid. Is dat ook niet vaak iets van de toeleidende weg? Niet per se als een dwingende schema of systeem, Maar vaak is dat toch wel zo. Op de bodem van uw beurs vindt u de wijsheid. En toen ze iedereen had gehad, en toen was er geen geld meer voor, nog een dokter. Toen kwam ze bij het juiste adres. En hoe kwam ze bij de Heere Jezus terecht? Dat is ook wat gemeente dat er in vers 27 gezegd wordt. Ze had van hem gehoord. Dat hoort ook bij de toeleidende weg. Hoe begint dat? Dat je van de Heere Jezus hoort. O, wat een zegen, gemeente, dat u allemaal onder het woord bent vanmorgen. Wie u ook bent, wie je ook bent. Je bent op de plek waar je hoort van de Heere Jezus. Zo was het bij die vrouw begonnen. Het was niet genoeg dat ze van hem hoorde. Ze moest persoonlijk contact met hem hebben, maar het begon wel zo. Van hem gehoord hebbende. Eerste stap om Jezus en zijn kracht te leren kennen. Wat had ze dan van hem gehoord? Nou, ze had niet gehoord dat hij in staat was om bloedvloeiende vrouwen te genezen. Voor zover ik dat weet is dat in het evangelie maar één keer gebeurd en niet voor Marcus 5 dus ook. Maar stel je voor dat deze vrouw wel al die geschiedenissen uit Marcus had gevolgd in die afgelopen maanden. Dan heeft ze wel het een en ander van hem gehoord wat hij allemaal wel niet kan. En dat hij in staat is om, daar heb je het, om hopeloze gevallen te helpen. Marcus 1. Hij is in staat om melaatsen te genezen. Marcus 2. Om verlamden te genezen. Mensen die door vrienden gedragen moeten worden en die niemand heeft kunnen helpen. Hij kan het. Marcus 3. Iemand met een verdorde hand. Gehandicapt geworden. Dat is al jaren zo. En zijn hand is er helemaal van verschrompeld. Wie kan daar nog wat aan doen? Geen arts, geen specialist. Jezus kon het wel. Hij is zelf zo machtig, Marcus 4. Dat niet alleen de ziekten voor hem op de loop gaan, maar ook de golven van een storm zwijgen. En tot rust komen als de Zonen God zegt, zwijg. En hij is ook zo sterk, Marcus 5, begin. Dat zelfs de duivel voor hem op de loop moet. De bezetene van Gadara kan het u navertellen. Nou, dat heeft ze gehoord, gemeente. En zo is in deze vrouw het geloof gewekt. Geloof is heel belangrijk in dit gedeelte, kinderen. Dat laatste vers waar de Heere Jezus die vrouw wegstuurt met de zegen die ze mee mag nemen. Daar staat het klip en klaar. Dochter, uw geloof heeft u behouden. Maar dat is net als bij die Canaanese vrouw. Dat hebben we vorige week ook gezien. Dat geloof namen ze niet mee van thuis. Dat geloof kregen ze. De Canaanese vrouw kreeg het door die kruimeltjes die de Heere Jezus al sprekend met haar liet vallen. En deze bloedvloeiende vrouw heeft het van tevoren bij alles wat ze van hem hoorde ontvangen. Het geloof dat gevoed werd door die berichten die vertelden Jezus heeft macht. Geloof wordt altijd gewekt, gemeente, door een ander. Zul je niet vergeten. Geloof wekken we niet in onszelf op. Het is de geest van God die met name via datgene wat ik hoor, het geloof werkt. Het is de Christusprediking. Waaronder we ook vanmorgen elkaar ontmoeten. En welke prediking is dat? Ik citeer weer even Matthew Henry. Die het net had over al die dokters langslopen. En uiteindelijk bij de juiste dokter uitkomen. Weet je wat Henry dan zegt? Zij zullen ondervinden dat Christus een sterke toevlucht is. Zelfs voor wie in de laatste plaats de toevlucht tot hem neemt. Hoort u het? Al heeft u eerst 20 anderen geprobeerd. Zelfs als je hem als de 21ste gaat proberen, dan mag je nog komen. En zo komt er hier één. Ziet u het voor zich? Ja, wij zien dat van een afstandje. Je ziet dat toch wel, kinderen. Zo'n hele Oosterse straat, vol prop, vol mensen. Van die taferelen die je in Jeruzalem nog wel eens kunt tegenkomen op hoogtijdagen. Allemaal opgepropt. Dan loopt er één in het midden en daar is het om te doen. En ze, ja, dat is wel wat oneerbiedig. Ze lopen tegen hem aan en ze duwen hem op. En ze dringen, ze verdringen zich om hem heen. Ze willen allemaal dicht bij de Heere Jezus zijn. En ze willen allemaal zien wat hij nou weer gaat doen. Want ze zijn tenslotte allemaal onderweg naar het huis van Jairus. Er gaat weer een wonder gebeuren. En wat niemand ziet, zien wij. Die ene die zich dan heel voorzichtig, onopvallend tussen de mensen door naar voren dringt. Jezus ziet het ook niet, want het komt van achteren. En dan even, dat zal maar in het gedrang misschien een fractie van een seconde geweest zijn, even die punt van dat kleed vastpakken. Het was ook echt de punt, het uiteinde van het opperkleed. Als je daar wat studie naar doet, ik zag dat van de week, er lopen lijnen zelfs naar die oude voorschriften uit het Oude Testament, waar staat dat op de hoeken van de kleren van de Joden kwastjes moeten zijn. Dat ziet u nog wel als u een Jood ziet lopen, van die slierten, van die kwastjes waar hun kleren aan te herkennen zijn. Alleen dat uiterste puntje maar. Zo staat het dan in een van de andere evangeliën. Marcus zegt de klederen, u kent natuurlijk de uitdrukking van Matthäus, de zoom van zijn kleed. Dat is dat uiterste puntje met het kwastje eraan. Alleen dat maar. En dat bleek voldoende te zijn. Want terstond is de fontein haars bloeds opgedroogd. Nou, dan is het een wonder, kinderen. Meteen hield het op. Dat kunnen de huisartsen in Sliedrecht niet, hoor. Dat kunnen ze in Dordwijk ook niet. Als je daar op het spreekuur komt en je zegt, ik heb dat en dat, dan geven ze je wat mee. En dan zeggen ze, mevrouw, kom volgende week maar terug, dan kijken we of het een beetje geholpen heeft. Ziekten genezen altijd geleidelijk aan, dat kost tijd. Jezus niet. Voor hem, je zou haast zeggen, is het maar een kleine moeite. En terwijl je dan hier in de kerk zit met zoveel zonde, omdat je zegt, ik ben een hopeloos geval, uitbehandeld. Aan mij is niks meer te doen. Ik heb zo lang gezondigd. De zonde zit zo aangekoekt aan mijn ziel. Wie zou daar ooit nog wat van af kunnen schrapen en me ervan kunnen verlossen? Wat ik in al die jaren aan schuld heb opgebouwd, zou dat ooit nog te verhelpen zijn? Het ware geloofgemeente ontvangt terstond genezing als het Jezus aangrijpt. Hoort u het? En hoe kan dat? Welk medicijn is daar verantwoordelijk voor? Heel vreemd, hoor. Maar dat zit hem in bloed, kinderen. Dat komt door bloed. Ja, niet haar bloed natuurlijk. Dat heb ik net verteld. Het bloed van die vrouw maakt onrein. Weet je al wat er nou gaat komen? Er is ook bloed dat rein maakt. Bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Kom je er nou achter dat dat zo is? Persoonlijk. Door te doen wat zij deed, gemeente. En dan niet wachten tot volgende week zondag. En niet nou een voornemen maken om dat woensdag te gaan doen. En niet denken, misschien dat van het jaar nog eens een keer ervan mag komen. Doet u het alsjeblieft vanmorgen, gemeente. U mag het vandaag ook doen. Jezus komt voorbij in het gewaad van het gepredikte woord. Hij is zo dicht bij u dat u hem vanuit de kerkbank kunt aanraken. Zo dichtbij. Raakt u hem toch aan. Stel op hem uw vertrouwen. Blijf niet tobben met al die kwakzalvers die u toch niet beter maken, maar die uw toestand verergeren. Zoek het bij Christus. Werp uw lot in zijn handen. Wentel uw weg op hem. en geef uw zondige ziel aan hem. Hij reinigt terstond. Zelfs het zwakste toevluchtnemende geloof, zegt Marcus 5. Want ik weet niet hoeveel geloof ze gehad heeft. Maar het is wel toevluchtnemend. En voor de rest had je er niet te veel moeten vragen. Maar dat ene wist ze, bij hem moet ik zijn. Even maar, dat is genoeg. Maar dat is ook inderdaad voor altijd genoeg. Nou, zo krijgen we van deze vrouw wel wat onderwijs, vindt u niet? Positief wordt ze als voorbeeld ons gepredikt. Marcus haalt haar naar voren en zegt: mensen, wat zij deed, dat moet u ook doen. En dat mag jij ook doen. Raak Jezus maar aan. Stel je vertrouwen op zijn macht. Ik geloof dat Marcus er ook wel op deze manier naar voren laat komen om nog meer van haar te leren. Je kan namelijk ook van haar leren hoe het niet moet. Misschien vindt u dat een beetje een vreemde gedachte. Maar er zitten toch ook nog wel wat dingen in haar die we niet hoeven na te volgen. Mag ik u een paar dingen noemen? Misschien is dat ook wel voor deze of gene nuttig. Achteraf gezien, ik ben natuurlijk blij dat ze via het aanraken van dat kleed de kracht van de Heer Jezus heeft ontvangen. Maar achteraf gezien is ze wel erg gefocust op die kleren. Dat is een lesgemeente die we mee kunnen nemen. Mens kan op weg naar Christus, op weg, op die toeleidende weg, het middel overschatten. Toen kan een mens te veel aan een dominee hangen, of te veel aan een schrijver hangen, of andere middelen. Middelen zijn maar middelen. Maar die klederen hebben haar niet genezen, dat begrijpt u achteraf toch ook wel. Ja, ze zegt dat ook heel nadrukkelijk, ze wil die kleren aanraken. Als ik dat meemaak, als het me lukt om door de massa heen te komen en hem vast te grijpen, dan zal er kracht van hem uitgaan en dan zal ik genezen zijn. Achteraf gezien, toch een beetje de weg voorschrijven, vindt u niet? Heer, het moet eerst zo gaan en dat moet ik meemaken en dat moet ik bereiken en dan. Dat kan misschien voor u ook wel een belemmering zijn. Het is voor haar gelukkig uiteindelijk niet de belemmering geweest. Want ze is toch geholpen, maar het kan natuurlijk wel hinderen. Als je het te goed weet van tevoren hoe het moet gaan. Ze heeft ook, en dat is ook wel een les, meer vertrouwen in Jezus' macht dan in zijn gewilligheid. Hopelijk dat de prediking van morgen ons daar ook van afhelpt als dat zo is. Want dat kun je in de gemeente ook wel tegenkomen. Ik geloof wel dat die het kan, maar ik weet niet of die het wil. En daarom dan maar stiekem van achteren en dan stiekem maar aanraken. Alsof je van hem zou kunnen stelen wat hij je zo gewillig wil geven. Tenslotte, en daarin prijzen we haar ook niet, ze denkt dat wat ze aan het doen is door de Heere Jezus niet gemerkt zal worden. Ze denkt stilletjes dat kleed te pakken en vervolgens weer stilletjes naar huis te kunnen gaan met haar genezing. Dat was het oorspronkelijke plan. Maar wat zegt u ervan, gemeente? Als zelfs zo iemand, ik zei het al, het is bijna stelen wat ze wil. Als zelfs zo iemand, ondanks alles waarin haar geloof onvolkomen is, toch geholpen wordt. Zou er nou vanmorgen iemand zijn in de kerk die nog achter zou moeten blijven als anderen ook doen wat zij deed? Zou het dan voor iemand niet kunnen? Zou u dan diegene zijn die vanmorgen niet opgeroepen wordt en niet meegenomen wordt en niet zijn hand leert uitsteken naar de Heere Jezus? Het kon voor die vrouw ook. Het kan voor u ook. Vanmorgen zijn er geen uitbehandelde patiënten in de kerk. Maar ik ga naar het laatste punt, gemeente. Jezus merkt het natuurlijk. En let u erop dat als hij het merkt, dat dan datzelfde woordje valt wat Marcus zo vaak gebruikt in zijn evangelie en wat hij in vers 29 ook al gebruikt had, het woordje terstond. Zij merkt terstond dat ze genezen is, hij merkt terstond dat er kracht van hem uitgegaan is. En met dat hij het merkt draait hij zich om, heel de stoet komt tot stilstand. Ik stel me voor dat er even wat meer ruimte om hem heen komt. Mensen kijken verbaasd, wat doet hij nou? Hij was toch op weg naar Jairus. Hij schept ruimte om zich heen. Hij kijkt vervolgens de kring rond. En met dat ik hem zie rondkijken, denk ik weer aan wat ik u vorige week bij die Canaanese vrouw heb gezegd. Dat u de ware menselijke natuur van de Heere Jezus in rekening moet brengen. Hij kijkt rond, zoekend, totdat de Vader hem openbaart wie hij moet hebben. En terwijl hij zoekt, komt ook zijn goddelijke natuur openbaar, want met zijn trekkracht haalt hij die vrouw met zijn ogen uit de massa naar voren. Maar ziet u haar komen, vrezende en bevende, wetende wat aan haar geschied was. Ik noem nog één keer Matthew Henry. Matthew Henry zegt: Christus patiënten zijn vaak bevende als ze al lang reden hebben om te juichen. Ik dacht, onbekeerden hebben dat precies andersom. Die zijn vaak veel te opgetogen voor hun toestand. Terwijl ze reden hebben om te beven. Als je nog geen borg hebt, je nog niet weet waar je belandt als je sterven moet. Je nog geen schuldvergeving hebt. Reden om te beven. Met deze vrouw is het andersom. En vaak is dat zo, zegt Henry. Vaak beven nog terwijl ze mogen juichen. Maar oh, dat klein geloof. En dan gaat de Heere Jezus mede daarom die vrouw naar voren halen en haar aan de praat brengen. Dat doet hij ook voor de scharen en voor ons dus ook. Wij luisteren met die mensen mee wat er nou precies gebeurd is. Maar hij doet het ook voor haar. Om haar geloof te versterken. Ze heeft niet iets gedaan wat niet mocht. Hadden ze het allemaal maar gedaan. Het is ook om haar bijgeloof af te leren. Want straks zegt hij niet, de klederen hebben u behouden. Nogmaals gemeente, niet de middelen. Uw geloof in mij heeft u behouden, zegt Jezus. Niet de zoom, niet het kwastje. Uw geloof, dat was het geheim. Ik vond bij een uitlegger een hele mooie opmerking. Dat er nog een reden is dat de Heere Jezus die vrouw niet stilletjes weg laat sluipen. Maar dat hij er naar voren haalt om openlijk te zeggen wat er is gebeurd. En die uitlegger zei, dat zit hem ook nog in een bepaalde psalm die vervuld moet worden. Psalm 50 vers 15. Die is voor een deel al in vervulling gegaan. Want er staat in die psalm, roep mij aan in de dag der benauwdheid. En ik zal er u uithelpen. Nou, zoiets was er inmiddels gebeurd. Ze had weliswaar niet hardop geroepen, maar in stilte. En ze had naar hem gegrepen en hij had haar uitgeholpen. Maar wat staat er in Psalm 50 vers 15 bij? Als u hebt geroepen en als ik heb geholpen, dan zult gij mij eren. En dat hoort er ook nog bij. Dat mag ze nou ook gaan doen, aan plein publiek. Midden op de straat van Capernaum, dat Jezus haar had gegeven wat geen mens haar kon geven. En dat hoort er toch ook vandaag bij, gemeente. Als Jezus u iets gegeven heeft wat niemand u kon geven, dan mag dat toch ook gezegd worden. Hoort wat mij God deed ondervinden. Maar we zouden ons in de laatste klas afvragen wat ze kreeg. Kijkt u nog even mee. Wat ze had, wat ze deed en wat ze kreeg. Wat kreeg ze? Drie dingen. Vers 34 zegt: zijt genezen van deze uw kwaal. Dus ze kreeg gezondheid. En er staat iets in het Grieks dat zoveel betekent als voortaan. je bent nou niet alleen vandaag beter en niet alleen een week of 14 dagen. Soms zie je dat wel eens, schiet mij nu te binnen, bij sommige gebedsgenezers. Mensen die wel even baat hebben bij de dingen die ze kregen. Maar na een jaar is het weer terug. Maar als je bij Jezus komt, is het voorgoed. Het is permanent. Hij doet geen half werk. En dat mag ook vandaag gezegd worden tegen mensen die bij hem geweest zijn, maar die zich inmiddels alweer zo'n hopeloos geval kunnen voelen, omdat ze weer op zoveel zonden gestuit zijn en weer hun zwakheid hebben gevoeld en weer dat klein geloof. Hij houdt het van zijn kant vol, hoor gemeente. Hij zal zijn werk voor u volenden. Want wat Jezus doet is voor de eeuwigheid. Ook als hij erbij zegt, en dat is het tweede wat hij die vrouw geeft, ga heen in vrede. Dan zal die ongetwijfeld dat mooie woord shalom voor gebruikt hebben. In de taal die ze onder elkaar spraken. En dan mag u alles bij bedenken wat dat woord shalom in zich heeft. Dat is een heel breed, heel diep, heel rijk woord. Dat geeft hij er nou mee. Want er is meer dan alleen maar een medisch wonder verricht. Nogmaals, hij geeft haar de vrede, de shalom. De herstelde verhouding met God mee. Ze mag straks voor het eerst na 12 jaren met vreugd in het huis des Heren gaan. Geeft dat geen vrede? En dat brengt mij ook bij het derde wat hij haar meegeeft. Want als het zo is dat deze vrouw genezen is en hersteld is en geestelijk Gods vrede mag smaken. Wat is dat dan, gemeente, als je nou weer met God in het reine mag komen? Hoe is die verhouding dan vervolgens? Dan mag je zijn kind zijn. En hoe spreek je een kind aan? Dochter, uw geloof heeft u behouden. Gemeente, wat roept onze tekst ons op om nou met verwachting van deze hemelse medicijnmeester tot hem te gaan en ook dit van hem te verwachten? Die oproep klinkt aan ons allemaal, gemeente, om dat vandaag te beproeven. U heeft allerlei dokters misschien al gehad in uw leven. Allerlei geestelijke raadgevers en geneesheren. Ze hebben u alleen maar verergerd. Waag het nou vandaag eens met de Heere Jezus. Voor hem is niemand te min. Desnoods laat hij een deftige Jairus 10 minuten wachten. Om zich eerst te bekommeren over een anonieme, onreine vrouw. Zo is de Heere Jezus. Gunnender kan ik het u niet preken vanmorgen. Ernstiger trouwens ook niet. En dan lijkt de preek weer wat op die van vorige week. Maar kijk nog even die straat in. Hoeveel liepen er daar in de buurt van de Heere Jezus? Misschien wel 500. Hoeveel hebben er in de loop van die wandeling naar het huis van Jairus tegen hem aangebotst? Contact met hem gehad. Letterlijk, schouder aan schouder met de Heere Jezus. Bewust of onbewust. Zo dichtbij. Maar er was er maar één die hem aanraakte in geloof. Er was er maar één die met de buit naar huis ging. Om het zo eens te zeggen. Was er maar één tegen wie hij zei: ga heen in vrede. Veel contact met de Heere Jezus hebben is op zich niet zaligmakend. Veel in de kerk zitten, veel Bijbel lezen, veel horen en zelfs misschien wel wat voelen van wat hij doet. Dat is op zich nog niet genoeg, gemeente. Het gaat om het ware toevluchtnemende en dus zaligmakende geloof. Maar dat geloof wil Christus ons vandaag nog schenken. Het kleine geloof, zo klein, zo onaanzienlijk in zichzelf, maar dat ontvangt grote dingen omdat hij zo groot is. En daarom maakt hij onreinen rein. Hij maakt bevenden tot mensen met vrede. Hij maakt vreesachtigen tot zangers van zijn ontferming. Looft hem die uw krank heen kent en liefderijk geneest. Amen.